Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Morgen, de nieuwjaarsmorgen, zal de dienst om 10:00 beginnen in plaats van om 9:30. En de collecte is vanavond voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ik beginnen met u de namen te lezen van hen die in het afgelopen jaar ons zijn ontvallen, die door de Heere door de dood uit het midden der gemeente zijn weggenomen. Dat was al vrij kort in het begin van het jaar, op 12 januari, zuster Lijntje van Putten-Peeman. Zij bereikte de leeftijd van 87 jaar. En op 24 januari overleed zuster Martina van der Linde van der Valk op de leeftijd van 93 jaar. 11 februari stierf zuster Gerritje Jannetje Born Verolme. Zij werd 84 jaar oud en op 13 februari stierf het meelevende lid Antoinette van Heemst van Leeuwen, 80 jaar oud. 24 februari was de sterfdag van zuster Lena Wielhouwer van der Slik. Op de leeftijd van 80 jaar stierf zij. 4 juni overleed Maria Hollaar Lodder. Zij was 88 jaar oud. En 21 augustus stierf het dooplid Gert van Putten, 63 jaar oud. Terwijl op 31 oktober zuster Anna Human Langbroek stierf op de leeftijd van 78 jaar. Wij zingen samen Psalm 102, het vijfde vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. We luisteren samen naar de 77ste psalm. En na het lezen van dit schriftgedeelte zingen we het vierde vers van psalm 103. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen aan Israëls zaad tot hun behoud genegen zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. 103 vers 4. We lezen dus psalm 77, een psalm van Asaf voor de opperzangmeester over Jedutun. Mijn stem is tot God en ik roep, mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik en mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Daarna zeide ik, dit krenkt mij. Maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u. Zij beefden, ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit, de bovenste wolken gaven geluid. Ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid van uw donder was in het rond, de bliksemen verlichten de wereld. De aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee. En uw pad in grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidet uw volk als een kudde. Door de hand van Mozes en Aaron. Laten we vanavond ons geloof belijden en laten we dat doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, op deze oudejaarsavond slaan wij het woord van God op. En we doen dat in Psalm 143. De 143ste psalm. En de tekst voor de prediking vindt u in het vijfde vers. Psalm 143, vers 5. Daar zegt de dichter David: ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Laten wij samen bidden. Heren, nog een paar uur en dan is deze dag voorbij. En met deze dag tegelijkertijd ook dit hele jaar en nog veel meer, een eeuw, een millennium. Het is allemaal voorbij, Heren, en zo gaat alles voorbij. Totdat dat woord gesproken zal worden wat we in uw woord al vinden opgetekend. Het is geschied. Dan is de hele bedeling van deze wereld voorbij. En voordat dat zover is, althans voor velen van ons, zal dan ook ons leven voorbij zijn, zoals het voorbij was. Ook voor degene wier namen we vanavond elkaar hebben genoemd, het waren er 8. Het hadden er ook meer kunnen zijn. Want het leven van meerderen is ernstig bedreigd geweest. Maar waar de dreiging van de dood was, daar hebt u toch nog willen sparen. En waar de ziekte aangegrepen had, daar hebt u toch of herstel of in ieder geval uitstel willen geven. Maar er zijn er inderdaad aan ons ontvallen, voor wie het einde van hun leven daar inderdaad was. En hoe ze ook gestorven zijn, Heren, de omstandigheden zijn zeer verschillend. Of het nu door een ziekte was of door een ongeval, of nog weer op een andere wijze, de werkelijkheid is gebleken. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En als dat gebeurt, dan gaan de rouwklagers door de straat. Dan keert het stof weder tot de aarde waaruit het genomen is. En zo zijn er ook uit onze kring in dit afgelopen jaar weer gegaan. De weg van alle vlees. We denken aan hen terug in deze ogenblikken. En we denken bijzonder ook aan hen die bedroefd achtergebleven zijn, die door hun sterven een ernstig verlies geleden hebben, die iemand kwijt zijn en die overledenen niet weer terugkrijgen, die op een lege plaats zien, en die dat ook gevoelen in hun hart, omdat de dood in vele gevallen rouw met zich brengt en verdriet veroorzaakt. Als we het onherstelbare van het verlies ook beleven. We denken aan die rouwdragenden, aan die nabestaanden, heren. En niet alleen aan hen die dit jaar een verlies geleden hebben, maar ook aan anderen die al langer geleden naar het graf stonden van een geliefde. En die op deze oudejaarsavond weer eens herinnerd worden aan het verlies dat ze leden en aan het verdriet dat er kwam. Sterk gij en troost gij, juist als de gedachten vermenigvuldigen. In een van de psalmen lezen wij dat dat bij de dichter ook zo was. Mijn gedachten in mij vermenigvuldigden, zo hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zo mocht hij getuigen. Heren, dan staat er tegenover het verlies iets wat blijvend is. Uw vertroostingen. Dan krijgen we inderdaad iets wat weliswaar de lege plaats niet geheel vervullen kan en het verdriet niet geheel weg kan nemen, maar waar er toch werkelijk tegenwicht komt. Want dat is toch troost, vertroosting. Dan biedt u toch wat we in die omstandigheden zo nodig hebben en wat we tevergeefs bij mensen zoeken en bij onszelf. Daarom, heren, ontfermt u zich over hen die moeite hebben op deze avond en wie er hart vervuld is met verdriet en met rouw. Leer ons allen de roepstem verstaan. Het wordt ons allemaal gezegd dat we stervelingen zijn. En op een avond als deze worden we er, als we eraan herinnerd willen worden, weer uitdrukkelijk bij bepaald. We hebben hier geen blijvende stad. We zullen hier niet altijd zijn. En al mogen we dan deze avond beleven. Misschien is het wel onze laatste oudejaarsavond. O God, doordring ons allen van de ernst van deze dingen. We hoeven er nog niet eens eerst ziek voor te worden om te moeten sterven. We kunnen zo ook weggerukt worden uit het leven. De dood wenkt ieder uur. Die is ook tot alle mensen doorgegaan vanwege de zonde. En dat herinnert ons er tegelijkertijd aan, heren, dat we zondaren zijn. Ook als we vanavond in uw huis zijn. En ook als we nog een uur afzonderen om naar uw woord te komen luisteren. Anders dan zoveel anderen die deze dag op een frivole manier doorbrengen en die de jaarwisseling straks onder het genot van alles en nog wat door laten passeren. We zijn niet anders en beter dan die anderen, omdat we vanavond in de kerk zijn. We zijn met hen en met alle anderen, met alle mensen samen van u afgeweken. Er is van nature niemand die God zoekt. Er is er niet één die rechtvaardig is. En dat zullen we ook moeten verstaan. En past ons, heren, om dat op een avond als deze ook nadrukkelijk te belijden en voor uw heilig aangezicht uit te spreken. En dat is nog eigenlijk erger dan dat we sterven moeten. We hebben de dood gekozen en we zijn al prooi van de dood. Dood in de misdaden en in de zonden. Zo is het toch, volgens uw eigen getuigenis. O God, wij bidden van u, doe ons dat ook verstaan. Ja, juist dat, opdat we ons voor uw heilig oog mogen verootmoedigen en opdat we voor u mogen buigen. En dat betekent dan tegelijkertijd, heren, dat we hier staan met lege handen en dat we hier zitten met lege handen. Dat we hier niets hebben wat we u kunnen aanbieden. Wat is er in ons leven wat u behagen kan? Wat hebben we gedaan en gepresteerd, waarom we uw gunst zouden hebben verdiend? Heere, alles klaagt ons aan. Treed niet in het gericht, want niemand van ons zou kunnen bestaan. En als dat dan de werkelijkheid is, Heere, dan rest ons niets anders dan u te bidden of u ons genadig wilt zijn. Ook vanavond, of u ons genadig wilt zijn, als uw woord toch nog een keer verkondigd mag worden. En als wij allen het mogen horen, en ook zij die met ons meeluisteren het mogen horen, dat gij een God van ontferming zijt, dat gij wonderen verricht, dat gij gedachten des vredes gedacht hebt, dat gij het werk van het zaligmaken van zondaren op u genomen hebt, dat gij uw Zoon in deze wereld gegeven hebt en dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heere, op zich is dat al een bewijs van uw genade, dat we het genadewoord mogen horen en dat we het genadeaanbod mogen vernemen en dat het ons voorgesteld en op het hart gedrukt wordt, maar weer ons daarbij die bijzondere genade schenken, Heere, dat we het verstaan mogen, dat we de kracht van uw woord mogen ervaren, dat het werk van uw Heilige Geest in ons midden openbaar mag komen. O, wat hebben we dan ook reden, behalve om ons te verootmoedigen en schuld te belijden, wat hebben we dan ook reden om uw naam te danken op een avond als deze. Want nu hebt u ons weer een jaar nagewandeld. En u hebt alweer een jaar bemoeienissen met ons gehad. En u hebt in het leven van diversen onder ons op een hele bijzondere manier uw gunst bewezen. Gebeden willen verhoren, uitkomst willen schenken. En heren, dat we ook vanavond nog aan elkaar verbonden mogen zijn. En samen deze oudejaarsavond in uw huis beleven mogen. Dat is er ook weer een bewijs van, niet het enige, maar toch wel duidelijk een bewijs dat gij nog hebt willen gedenken in uw gunst en willen zorgen. Wij vragen van u, Heere, geef ons behalve een verootmoedigd ook een oprecht dankbaar hart. En de ware dankbaarheid die bestaat er toch in, Heere, dat wij uit de grond van ons hart mogen zeggen voor het eerst, of bij vernieuwing, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Dat we dan uit de grond van ons hart mogen zeggen, u kiest mijn hart tot zijn koning. Wij bidden van u, Heere, werk dat dan door uw Heilige Geest. En geef ons in de overdenking van uw woord alles wat we nodig hebben. En wil alles weren wat schade zou kunnen doen. Mag deze kerkdienst ook ongestoord en ongehinderd verlopen, Heere. En geef ons alle geheiligde aandacht bij het woord dat ons verkondigd wordt. En laat er zo door de genadige werking van uw Heilige Geest ook kracht van uw woord mogen uitgaan. En laat uw woord beslag leggen op ons hart, op ons denken, op ons geweten. Op ons, zoals we zijn, Heere, in heel ons bestaan. Wilt u alles wel maken en uw woord vandaag, op deze avond, op vele plaatsen, kon het zijn overal waar het uitgedragen wordt, nog tot een rijke zegen stellen, opdat uw naam verheerlijkt en uw rijk uitgebreid worden en opdat Satan ook op de laatste avond van dit millennium verliezen zal mogen lijden. Hij weet dat hij dat wil doen zal. Hij weet dat hij verliezer zal zijn. Als gij straks uw kerk binnenhaalt, de laatste dag, op de allerlaatste dag van deze aardse bedeling, dan zal hij het toch uiteindelijk moeten toegeven dat hij het verloren heeft. In het leven van allen waarin gij u de sterkere betoond hebt. O God, wil ook vanavond dat genadewerk doen en Satan beschamen. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 143ste psalm, het eerste, het tweede en het vijfde vers. O Heer, wil mijn gebeden horen, wil uw knecht door schuld verslagen, en ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst van vroeger jaren. 1, 2 en 5 van 143. Het zal u ook niet ontgaan zijn dat er in de afgelopen dagen en ook met name vandaag op allerlei manieren teruggekeken is. Teruggekeken op het jaar dat voorbij gegaan is, teruggekeken op, ja zoals dat dan op een avond als deze, de laatste van een eeuw gebeuren kan, op wat er in deze afgelopen eeuw gebeurd is. En je kunt zelfs nog verder gaan. En men heeft allerlei onderzoeken gedaan, enquêtes gehouden, wie was de belangrijkste politicus, wie was in deze eeuw de belangrijkste theoloog, wie was de belangrijkste sportsman of sportsvrouw, En zo zijn we er allemaal toe uitgenodigd op allerlei manieren om terug te kijken op wat mensen gedaan hebben, mensen gezegd hebben, mensen geschreven hebben en gepresteerd. Er is ook ontzettend veel gebeurd. Vanzelfsprekend, er is ontzettend veel gebeurd. Deze eeuw is een van de meest bewogen eeuwen geweest in de geschiedenis van deze wereld. En het is ook verstandig om bij tijden terug te kijken en op het verleden te letten. Om uit het verleden ook lering te trekken. En de mens, het volk, het mensdom dat vergeet om lering te trekken uit het verleden, is verplicht, zoals iemand ooit eens gezegd heeft, om dat verleden nog een keer te beleven. Als je de lessen die erin gelegen zijn, niet ter harte wil nemen, dan gaat de geschiedenis zich keer op keer herhalen en in ernstiger mate herhalen. Maar hoe belangrijk het ook is om terug te blikken op wat er allemaal gebeurd is, op wat mensen gedaan hebben, goed of kwaad. Hoe belangrijk dat allemaal ook mogen zijn. Er is ook een manier van terugkijken, van terugblikken, die nog heel wat belangrijker is. En dat doet de dichter van onze tekst, van deze psalm. Hij kijkt ook terug naar de dagen van ouds, zegt hij. En dan niet om in die dagen van ouds alleen maar te letten op wat er door mensen gedaan en gezegd is, maar om met name te zien wat de Heere gedaan heeft. Uw daden, de werken uwer handen, zegt hij in deze psalm die een gebed is. Voordat wij met name ingaan op de woorden van onze tekst, zou ik toch even de vraag aan de orde willen stellen, wie zei dit? Welk mens heeft deze woorden gesproken en heeft van zichzelf verteld, ik gedenk aan de dagen van ouds en ik overleg al uw daden enzovoort. Wie zei dat? Het opschrift boven deze psalm maakt het duidelijk. Het is een psalm van David. Nou, en daarmee is al heel wat gezegd. Want wie David was, dat weten wij uit het woord van God genoegzaam. Belangrijkste wat je van David kunt zeggen, is niet dat hij een schaapherder was. Niet dat hij Goliath overwonnen heeft. Niet dat hij koning in Israël geweest is. Niet dat zijn koningschap een gezegend koningschap geweest is. Maar het belangrijkste wat je van David kunt zeggen en wat de schrift ons omtrent deze man verteld was, dat hij een begenadigd mens is geweest. Wij komen dus in de woorden van onze tekst de woorden tegen van iemand die van God genade heeft ontvangen. Die met het waarachtige geloof is begiftigd. Die de ware vrezen van Gods naam heeft gekend. Niet een filosoof die ook eens wat belangrijks heeft gezegd. Of een socioloog die heel indrukwekkend en belangrijk onderzoek heeft verricht. Of een historicus die de geschiedenis voor een groot deel overzien kan. Nee, Psalm 143 is gemaakt door een kind van God. En als hij aan het woord is, dan is hij ook aan het woord als een geredde zondaar. Als iemand die de verborgen omgang met God in zijn leven heeft mogen beoefenen. En die heeft leren leven uit het geheim van alle geheimenissen. Dat God een God is die zondaren in zijn ondoorgrondelijke liefde opzoekt en opraapt. En ze tot zijn eigendom maakt. Dat was David toch? Daar hebben we getuigenissen genoeg van. In het psalmboek bijvoorbeeld, daar spreekt de Heere overduidelijk van in zijn heilig woord. David, de geredde zondaar. David, de man naar Gods hart. Maar hoe waar dat ook is, als je Davids getuigenis in deze psalm nagaat, en zeker ook in het gedeelte dat aan de woorden van onze tekst vooraf gaat, dan zou je bijna denken dat David van het geloof en van de beoefening daarvan toch eigenlijk niet eens zo heel veel weet. Waarom denken we dat? Waarom krijg je die indruk? Omdat deze man, en dan ben ik bij vers 2, omdat deze man in dezezelfde psalm gebeden heeft, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Als hij nou toch echt de Heere heeft mogen ontmoeten als een verzoend God, als een genadig God, dan hoeft David toch niet meer bevreesd te zijn voor het moment waarop God hem in het gericht gaat betrekken. En kennelijk is hij dat wel. Bevreesd voor de dag van de afrekening. Hoe komt dat? Iemand die genade heeft leren kennen, weet ook wat zonde is. Anders is genade ook nooit echt genade geworden. Als je voor de werkelijkheid van je zondig, van je veroordeeld, van je verdoemelijk bestaan, als je voor die werkelijkheid geen oog hebt gekregen, dan kun je over genade praten, maar je weet niet waar je over praat. Iemand die echt genade heeft ontvangen en daaruit mocht leren leven, die heeft ook geweten, ook geleerd wat het is om een verloren zondaar voor God te zijn. Voor zulke mensen krijgt genade immers betekenis. En dat David daar weet van heeft, van zijn verloren bestaan, dat komt openbaar in de woorden in vers 2. Als hij tegen de Heere zegt, ga niet in het gericht. En als David daarmee tot uitdrukking brengt dat hij eigenlijk voor dat gericht bevreesd is. Omdat hij weet, als Gods heilige ogen hem gaan doorlichten. En als de Heere rekenschap gaat vragen, dat hij dan niet kan bestaan. Trouwens, wie wel? Wie kan wel voor God bestaan als de Heere op de stoel van het recht gaat zitten. En als we voor hem gedagvaard zullen worden, dan staan alle mensen schuldig. Want we derven allemaal de heerlijkheid Gods. En er is naar Gods eigen oordeel niemand rechtvaardig. Dat geldt ons allemaal. Alleen de vraag die dan gesteld moet worden, dat is, beseffen we dat? En begrijpen we David als hij zegt, treed niet in het gericht met uw knecht? De wetenschap dat ons leven vol ongerechtigheid is, moet ook ons doen huiveren bij de gedachte dat de Heere een keer rekenschap zal vragen. Dan moet de Heere u en mij ook veroordelen. Kent u dat, wat we zongen uit deze berijming van deze psalm? Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Niet alleen kunnen de mensen de vinger naar je weer uitsteken en zeggen, ja, maar jij hebt dit en jij hebt dat, en dan hebben ze soms wel gelijk, hè? En niet alleen zegt God in zijn 10 geboden, als hij zijn vinger in die geboden naar ons uitsteekt. Gij zijt die man, gij zijt die vrouw. En God heeft met zijn wet gelijk, nietwaar? Maar als het nou heel persoonlijk wordt en als het door Gods geest ons geleerd wordt, dan gaat zelfs ook ons hart ons aanklagen. En dan moet je God gelijk geven. En dan moet je voor God buigen. Kijk, als David terugblikt, zoals we dat in onze tekst zo meteen zullen zien, dan doet hij dus dat terugblikken in het besef dat hij een zondig mens is. En daarom maakt dit schriftgedeelte, dat maakt deze psalm inderdaad geschikt om ook op een avond als deze te overdenken en samen te lezen. Daar kunnen we toch niet omheen. Om die belijdenis. Wij hebben gezondigd. We kunnen er toch niet omheen. Om onze zonden ook van het afgelopen jaar. Wie zijn wij geweest? Hebben we de Heere niet moeite gemaakt met onze zonden? Is het dan vanavond niet op zijn plaats om voor de spiegel van Gods heilige wet te gaan staan? En daar maar niet alleen een vluchtige blik in te werpen om daarna gauw weer weg te lopen en te vergeten wat we gezien hebben. Maar om eens grondig te kijken in die spiegel. En ons leven, ook van het afgelopen jaar, is te bezien. Wie zijn wij geweest? En wat hebben we met Gods woord en wat hebben we met zijn genadeaanbieding gedaan? Is het niet een geschikte moment, geschikte gelegenheid vanavond om in alle oprechtheid voor God schuld te belijden? Zoals je dat in de schrift Gods kinderen hoort voordoen. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Gemeente, daar lopen we toch niet omheen, hoop ik. En we gaan toch niet in een bepaalde oppervlakkigheid of in een bepaalde godsdienstigheid aan de werkelijkheid van die onmetelijke schuld voorbij. Die schuld die er ligt tussen God en ons, die moet toch weg. En die kan God alleen toch wegnemen. Denkt u wel eens aan dat gericht waar David aan dacht. Want dat komt. Dat komt. Daar getuigt ook deze avond van. De tijd gaat voorbij. En daarmee verdwijnt een hele hoop. Maar het raakt niet in vergetelheid. Wij kunnen het vergeten. Maar er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. Straks worden de boeken geopend. En dan zal een ieder rekenschap moeten afleggen. Dan zal een ieder zich moeten verantwoorden. Over hetgeen hij in dit leven gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nu, denkt u dat dat kan? Durft u dat aan? De dag van het gericht tegemoet reizen, tegemoet leven? Hebt u er goed vertrouwen in dat het dan goed zal zijn als de Heere ons gaat onderzoeken? En dat we bestaan kunnen in het gericht. Zondaars kunnen niet bestaan. Begenadigde zondaars dan? Nee, ook niet. Denk maar aan David. We moeten leren kennen het enige zoenmiddel waardoor onze zonden worden afgewassen. En dat enige zoenmiddel, dat is het bloed van Christus. En dat moet beleefd worden. Dat moet gekend worden bij ondervinding. Dat moet door de Heilige Geest toegepast worden, aangebracht worden aan onze vuile en onreine ziel. Dan zijn we veilig. We kunnen die rechter straks alleen ontmoeten als we hem hebben ontmoet als Jezus die zijn volk zalig maakt van hun zonde. Verstaat u dat? Ik hoop van wel, het is ons een heel jaar weer voorgehouden. Hebben we nou geleerd met ons hart achter dat bloed te schuilen en op dat enige offer van Christus te vertrouwen? Zo niet. Nog één keer in dit jaar nodig de Heere om dan tot hem alsnog de toevlucht te nemen. En bij hem een schuilplaats te zoeken voordat het te laat is. Maar dan is er nog iets, gemeente, waar we op moeten letten. Als wij David horen spreken over zijn terugblik, zijn gedenken aan de dagen van ouds. De omstandigheden waarin David dat doet, zijn ook niet onbelangrijk. En zijn ook heel leerzaam. Als David terugblikt, dan doet hij dat terwijl het voor hem een bange tijd was. Er waren geen blijde omstandigheden. Hij kon niet jubelen, David. Want de vijand, vers 3, vervolgde zijn ziel. En de vijand vertrad zijn leven ter aarde en legde hem in duisternissen als degene die overlang dood zijn. En daarom werd zijn geest overstelpt in hem. En zijn hart was verbaasd in het midden van hem. Wel, zeg het met één woord, David verkeerde in levensgevaar. En David had kennis gemaakt met vijanden die het op zijn leven voorzien hadden. En zo is zijn ziel overstelpt. En zonder nu te willen zeggen dat ook in dit opzicht ons alle leven aan dat van David gelijkt, zou ik toch een aantal punten van overeenkomst tussen David en ons willen signaleren. Om te beginnen, zijn er ook onder ons, zijn er ook in ons midden mensen die weten wat dat is om beproefd te worden. Mensen die weten wat dat is, dat ze door de omstandigheden van het door de zorgen en de moeite als overstelpt zijn. Mensen die weten wat dat is om in natuurlijk en in geestelijke zin als het ware in duisternissen te liggen. Er zijn er die zwaar beproefd zijn. Er zijn er die rouw met zich meedragen en die daar elke dag, de ene dag misschien wat meer dan de andere dag, maar toch iets van gevoelen. Er zijn er die zorgen hebben als ze zien op hun levensomstandigheden en als ze denken aan de toekomst. Er zijn er die een bepaalde ziekte hebben, waar geen genezing voor is, waar de Heere misschien wel verlenging van leven in geeft, maar geen herstel belooft. En wat zijn er allemaal voor zorgen en moeite die in ons leven kunnen voorkomen? En aan het eind van het jaar worden de herinneringen soms heel pijnlijk. En wat denkt u van de vijandschap? David heeft het over vijanden. U zegt maar, dat valt nog wel mee. De vijandschap van de wereld. Wij worden niet vervolgd. Wij worden niet belaagd. Wij worden niet met allerlei gevaren bedreigd door de vijanden. Dat valt nog wel mee. Ja, dat valt wel mee. Valt dat mee omdat de wereld zich koest houdt? Of valt het mee omdat de kerk zo flauw geworden is? Omdat we ons hebben aangepast. Overigens, we moeten ons natuurlijk niet vergissen. Het valt wel mee, zegt iemand. Ja, maar vergis u niet in de mentaliteit van deze wereld. Vergis u niet in de mentaliteit van de geest die deze wereld regeert en beheerst. Die geest is ook nu godenvijandig. En dat komt al meer openbaar. Op een subtiele wijze wordt al meer tegen de geest van het evangelie ingehandeld. Het zijn nog maar speldenprikken. Zeker, het zijn nog maar speldenprikken. Het zijn wel symptomen. De verhoging van de kosten van de kerktelefoon. Het zijn wel symptomen. De verplichting om via de belasting luister- en kijkgelden te betalen. Het zijn wel symptomen. Als je bij een sollicitatie een nee te horen krijgt, ten diepste omdat je nog vast wilt houden aan christelijke beginselen. U kijkt er hopelijk toch niet vreemd van op. U moet ook maar verwachten dat het toen gaat nemen. Zoals het in de afgelopen tijd ook stapje voor stapje, sluipenderwijs is toegenomen. Het klopt met wat de Heer Jezus zijn discipelen gezegd heeft. In de wereld zult gij verdrukking hebben. We zijn er nog ver vanaf van verdrukking. Maar de symptomen zijn er. En het kan ook niet anders. Want aan de fundamenten wordt geschud. En de grondslagen, de Bijbelse grondslagen van wat een door God gewilde maatschappij is, worden ondersteboven gewerkt. En in dat licht gezien gaan we heus niet zonder zorgen het nieuwe jaar en de nieuwe eeuw straks in. Wat broeit er? En wat hebben we te wachten? Is er iemand die zegt, oh, wat een pessimistisch geluid. Was het maar een pessimistisch geluid. Maar het is wel werkelijkheid. En de Heere heeft het voorzegd. Nee, we hoeven elkaar er niet bang mee te maken. Dat is ook geenszins de bedoeling. Maar we moeten niet net doen alsof er niks aan de hand is. Nog altijd leven we in een wereld waarin de massa zegt, zoals het in Psalm 2 onder woorden gebracht wordt, laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. We willen God niet. En zijn gezalfde ook niet. Nou, in zulke omstandigheden verkeert David, deze begenadigde zondaar, in zulke omstandigheden verkeert hij, de mens die weet dat hij voor het gericht van God niet bestaan kan en die met vijandschap en met moeite en met overstelping van zijn geest te maken gekregen heeft, in zulke omstandigheden verkeert David als hij de woorden van onze tekst schrijft en als hij in praktijk brengt wat hij hier zegt, ik gedenk aan de dagen van ouds. Als hij terugkijkt naar vroeger. Naar vroeger, omdat het vroeger zoveel beter was. Nee, natuurlijk niet, omdat het vroeger zoveel beter was. Dat is de reden ook niet. Niet uit wijsheid zou iemand dat zeggen. Hij kijkt ook niet naar wat mensen vroeger gedaan hebben. En hoe mensen vroeger soms beter geleefd hebben, of hoe dan ook. Maar hij kijkt terug en dat maakt hij verder duidelijk. Als hij zegt, ik overdenk de dagen, gedenk de dagen van ouds, ik overleg al uw daden. Legt u daar de vinger bij. Ik overdenk al uw daden. En ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Hoe komt hij er nou uit? Deze zondaar die voor het gericht niet bestaan kan. Deze mens wiens leven belaagd en bedreigd wordt. Deze mens die in duisternissen verkeert. Deze mens die een geest heeft die overstelpt is. Hoe komt hij er nou uit? Hij heeft de weg gevonden. En dat is de weg van het gedenken. En dat gedenken wordt overleggen. En dat overleggen wordt bij zichzelf spreken. En u ziet wel, dat is een serie woorden waarin het tweede woord intensiever is dan het eerste. Overleggen gaat dieper en is intensiever dan gedenken. En bij jezelf spreken, tegen jezelf zeggen, het jezelf gedurig voorhouden, het jezelf in herinnering roepen, dat is nog weer meer dan overleggen. Er zit progressie in. En dat betekent dat David niet oppervlakkig bezig is en dat hij niet zomaar eens even terugdenkt aan vroeger tijd en aan wat de Heere toen en toen gedaan heeft. Maar hij is er met heel zijn persoon, met heel zijn verstand, met al zijn overleggingen, met heel zijn hart in betrokken. En dat is een gezegende bezigheid, gemeente. David is ook niet de enige, ook niet de eerste en ook niet de laatste die deze werkzaamheden gekend heeft. Laat ik u een andere dichter van een van de psalmen noemen, die vrijwel hetzelfde zegt. Asaf, in de 77ste psalm. En we hebben gelezen in het begin van deze psalm dat Asaf het niet minder moeilijk had dan David. Misschien nog wel moeilijker. Want bij Asaf kwam het zelfs zo ver en hij getuigt dat in deze psalm: dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Hij kon het niet klein krijgen. Hij kon er niet onder komen. De rechterhand van de Allerhoogste veranderd. Gods woord leek onbetrouwbaar. En wat moet een mens dan? En toen heeft Asaf ook die weg gevonden. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. Ziet u, die gaat dezelfde weg. Dat is de weg naar zijn binnenkamer, zeg maar, waar hij in de overdenking bij God terechtkomt. Bij Gods daden, bij Gods werken. Te midden van al zijn rouw en zijn smart en de vijanden die hem omringen en de vrees voor het gericht en de strafwaardigheid waarvan hij in zijn ziel wat gevoelt. Wat gaat Asaf doen? Wat gaat David doen? Wat is de weg die de Heer op deze manier aan mensenkinderen wijst? De daden des Heren gedenken. Kom je er dan uit? Ja hoor. Dan komt David eruit. Dan komt Asaf eruit. En dan wil de Heere in die weg nog geven dat er uitkomst zal zijn voor zielen die overstelpt zijn. Wat voor daden des Heeren dan? David zegt dat niet met zoveel woorden. David spreekt niet in details. Asaf noemt wel één, met name één van de grote daden des Heeren in het slot van deze psalm. En wat was dat voor een Israëliet? Een geweldige zaak. En wat heeft God toen zijn wonderen groot gemaakt, met name toen hij zijn volk Israël uitgeleid heeft. De kinderen van Jacob en Jozef verlost heeft. En hij herinnert aan die doortocht door de Rode Zee. Hij herinnert aan dat wonder dat de Heere een pad baande waar geen pad was. En dat hij zijn volk uit de macht van Farao, de koning van Egypte, verloste en dat hij zijn volk bracht in vrijheid. Dat hij het slavenjuk verbrak, dat hij de boeien in stukken scheurde en dat hij zijn volk uitleidde en straks in Kanaan bracht. Ja, daar zou je aan kunnen denken. Je zou, en dat zijn ook daden des Heren, je zou ook kunnen denken aan wat de Heere op het bredere terrein van schepping en voorzienigheid gedaan heeft. En tot op het moment van nu nog doet. Als hij alle dingen die hij gemaakt heeft nog altijd draagt door het woord van zijn kracht. Als deze wereld met al haar inwoners En met al de zonden en de ongerechtigheden die er in deze wereld opgestapeld liggen. En met al het misbruik van Gods gaven waar hij dag in dag uit door getergd en gekrenkt wordt. Als hij deze wereld in zijn langmoedigheid nog draagt in de holte van zijn hand. Gods daden. Zoals ze in het verleden openbaar kwamen, in de morgenstond van de schepping. En zoals ze sindsdien gedurig zichtbaar zijn. Zijn almacht. Zijn wijsheid. En hebben wij in ons leven die almachtige kracht van de Heere ook niet nodig. Hoe waar zouden we zijn als God zijn hand van ons losmaakte en terugtrok? Waar zouden we zijn als de Heere geen leiding meer gaf? En als de Heere niet meer bestuurde, waar zouden we terechtkomen als de Heere ons helemaal prijs gaf aan het goeddunken van ons hart? En als hij ons niet een geweten gaf dat nog spreekt? En als hij ons niet omstandigheden gaf waardoor we soms ook weer voor de zonde bewaard worden en bleven? Wat komt er van ons terecht? Als God ons aan ons lot overlaat. En dan inderdaad, ja, dan kun je ook denken aan wat de Heer aan Israël gedaan heeft. En niet alleen aan Israël. Niet alleen aan dat tegensprekende en wederstrevige volk. Waarvan de Heer getuigen moest dat hij 40 jaar van hun verdriet gehad heeft. Maar denk ook maar aan de geschiedenis van Gods kerk. Wat de Heere in de geschiedenis van zijn kerk gedaan heeft. Als de tijd waarin de kerk leefde duidelijk liet zien de afval, de afgoderij, het verlaten van de paden des Heeren. En als hij dan toch weer mensen verwekte die hij gebruikte om het volk terug te roepen. En die hij gebruikte om een reformatie tot stand te brengen. Waaruit blijkt dat de Heeren de werken van zijn handen, ook zijn kerk die hij bezig is te vergaderen, niet prijs geeft en niet loslaat. Als we denken hoe de Heeren bij tijden krachtig en heerlijk gewerkt heeft. Soms in hele donkere tijden eens weer het licht op de kandelaar geplaatst heeft. En hoe de geest krachtig werkte in harten van zondaren. Leerzaam is het om ook die daden des Heren te gedenken. Maar laat ik vanavond met name wijzen op wat God gedaan heeft. In zijn Zoon. In de zending van zijn Zoon. Ik zal al uw werken vertellen. Ik zal al uw daden overleggen. En dan met name wat de Heere deed toen hij in de kerstnacht zijn eigen enig geboren zoon liet neerleggen in de kribbe van Bethlehem. En hoe de Heere Jezus gekomen is in deze wereld die in het duister ligt, die verloren is. En hoe hij die in Bethlehem geboren is, straks als een volwassene het land doorgegaan is om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Al uw daden, daar hoort ook bij al het woord dat hij gesproken heeft. Het welmenende nodigingswoord komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En dat is herhaald, gemeente. Dat is herhaald, dat eeuwige woord van de eeuwige Zoon van God, dat heeft ook herhaaldelijk in uw oren geklonken en de Heere is niet moedig geworden om met u te betuigen dat er in Christus, maar dan ook alleen in Christus, behoud is voor verloren zondaar. Al uw daden, wat de Heere Jezus, en ik vertel geen nieuwe dingen vanavond, dat weet ik. Maar laten deze oude, bekende dingen toch eens nieuw mogen worden. En misschien voor die en gene voor het eerst betekenis gaan krijgen. En als u er al eens wat van verstaan hebt, laten ze opnieuw dan stof van uw overdenking worden. De daden des Heren, als we denken aan dat werk wat de Heere Jezus verricht heeft. toen hij leed en toen hij stierf en toen hij zichzelf door de eeuwige geest Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. En wat bewoog hem daartoe? Niet anders dan liefde tot God en tot zijn geschonden recht en liefde tot dat volk van God dat hij kwam verlossen, uit de banden des doods kwam bevrijden. En omdat ze zo gebonden zitten en omdat ze zulke slaven zijn en omdat ze zo gezondigd hebben en omdat er zoveel tegen hen getuigt, kon hij dat verlossingswerk niet anders verrichten dan hij moest daarvoor sterven. Al uw werken, ook in de opstanding van de Heere Jezus, toen hij de dood waar u en ik zo bang voor kunnen zijn, heeft overwonnen, verslonden tot overwinning. Al uw werken, hoe hij ten hemel gevaren is, en hoe hij aan zijn vader zijn bloed heeft aangeboden, en hoe zijn vader dat bloed, dat offer van zijn zoon heeft goedgekeurd, omdat het al de eisen van zijn recht voldeed. Al uw werken. Denk dan ook nog maar aan de Pinksterdag. Toen hij zijn Heilige Geest gezonden heeft. En die geest kwam om in het verdorven mensenhart zijn intrek te nemen. En daar op te ruimen alles wat tegen God ingaat. En wat voor het woord van God niet buigen wil. En om daar nu een nieuwe geest te scheppen. Om daar de waarachtige vrezen des Heren te planten. En om zo'n zondaar met het ware geloof te begiftigen. Die werken. Kent u ze in uw eigen leven eigenlijk wel? Weet u wat dat is dat de Heren uitredt? Uitredt in tijdelijke nood. Uitredt in geestelijke nood. En als de Heere het toen deed. Als de Heere het toen deed. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. En als je dat nou terugziende weer eens mag ontdekken. Gods daden in de dagen van ouds. Misschien al jaren geleden. Is die God dan niet dezelfde? En is Jezus Christus vandaag dan niet dezelfde? Zijn arm is toch niet verkort? En hij is toch niet veranderd? En hij is toch vandaag voor zijn schuld verslagen, zonder die niet voor het gericht van God durft te verschijnen, nog een genade God? En hij is voor zo'n overstelpte ziel vandaag toch nog een God die het duister tot licht weet te maken? Ligt er dan niet in dat terugkijken en de daden des Heren gedenken? Ligt daar dan niet de mogelijkheid om moed te grijpen? Niet om er een grond van te maken, maar om moed te grijpen en te zeggen, Heren, u deed het toen, u deed het daar. Om te zeggen tegen de Heere, Heere, u hebt uw eigen zoon ervoor over gehad. En die heeft zijn leven ervoor afgelegd. Denk ook nu aan mij. Ontferm u ook nu over mij. David handelt heel wijs als hij doet wat hij in onze tekst zegt. Is een mens daar dan mee gered? Nee, want dan zou je er een grond van kunnen maken. En ik zei zojuist, nee, dat niet. Maar het is wel de weg die de Heere gebruiken wil om een mens tot verandering en tot vernieuwde geloofsbeoefening en geloofsvertrouwen te brengen. Zo kan het geloof weer gaan geloven. Zo kan de bijna uitgebluste kool weer gaan gloeien. En zo kan er nieuw vertrouwen gewekt worden. Hebben we dat niet nodig? Op het oude jaar? We herinneren elkaar dus op pas aan dat dit jaar niet een jaar is waarvan wij kunnen zeggen dat we vrijgebleven zijn van zonde en ongerechtigheid. Integendeel. Maar waar moeten we nou heen met die zonden? En waar moeten we nou heen met die ongerechtigheden? Als God nou eens niks gedaan had. Als de Heere zijn Zoon nou eens niet gegeven had. Als er aan het kruis van Golgotha nou eens niet had gezegd geworden. Het is volbracht. En dat is de enige weg om met de schuld voor God te komen. Zodat de vrees voor het gericht kan worden weggenomen. Als we de daden des Heren mogen gedenken. En meer nog als ze door Gods Heilige Geest mogen worden toegepast aan onze harten. We hebben er niks aan, gemeente. Als het erop aankomt. En een verloren zondaar heeft er niks aan. En een bedreigd leven heeft er niets aan. En een overstelpte geest heeft er niets aan als je jezelf probeert te vertroosten met je eigen daden. Met je eigen godsdienstige daden, met je eigen vrome daden en wat dan ook. Een mens komt er niet mee in het reine en staat er niet mee recht voor God en krijgt er geen vrijmoedigheid uit. En wie daar vrijmoedigheid aan denkt te kunnen ontlenen, die vergist zich grotelijks. En een mens komt er niet. Als je mekaar probeert te vleien en mekaar probeert op te monteren en mekaar probeert wat in de handen te geven. Gods daden. Gods werken. Dat zou het beste zijn. Dat is het meest profijtelijk. Om die te gedenken. Daar eerbied uit te leren. En vertrouwen. En verwachting. Als 1999 straks verandert in 2000. En als ons leven al maar verder opschuift tot dat. Ik zal de daden des Heren gedenken. Bij alles wat verandert. Verandert de God van vroeger. En de God van die genade werken. Immers niet. En dat is het enige houvast. Dat is het enige dat stabiel is. Dat is het enige waar je je op verlaten kunt. Waar je aan vast kunt klemmen. God verandert niet. Maar gij hebt, o opperwezen, geen verandering te vrezen. Ook zijn genadewoord. Verandert hij niet. Ook zijn bedreigingen verandert hij niet. Gemeente, hoe gaan we het jaar uit? Wat gaan we nu de laatste uren van dit jaar, van deze dag doen? Zou het niet het beste zijn als we David volgen in zijn voorbeeld en als we het met David eerlijk zeggen? Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Laat de wereld dan oud en nieuw vieren zoals zij denkt dat dat moet. Met al die dwaasheid en al die verkwisting en al die vergiftiging van de atmosfeer. Maar ik heb een beter portie als ik met David mag zeggen wat onze tekst zegt. Amen. Psalm 77, het zevende en het achtste vers. Barmhartige God, wij komen aan het einde van deze kerkdienst nogmaals voor uw heilig aangezicht. En we danken u ervoor, Heere, dat u ons uw woord nog een keer deed horen. En dat we nog een keer mochten luisteren naar de boodschap van uw genade. Wat David deed, Heere, wilt u geven dat dat in ons leven ook geen onbekend werk is. En als het wel zo is, dat we niet weten uit eigen beleving wat dat is om de daden des Heren te gedenken en bij onszelf te spreken van al uw werken, leer het ons dan. Er is toch geen beter werk. We kunnen wel terugkijken en we kunnen wel mensen verheerlijken en we kunnen wel in de mens eindigen en we kunnen onszelf ook wel opvijzelen en we kunnen... Maar Heer, het baat ons niet. Zeker niet als wij straks in het gericht moeten treden. En ook niet als wij overstelpt worden en in duisternissen verkeren. En als de vijandschap om ons heen ook meer en meer vorm gaat aannemen. Maar dit baat wel. Dat heeft Asaf ondervonden, dat heeft David ondervonden. Dit is een weg die gij zegent, Heere. Laten we die weg kennen. En u de Heere verheerlijken. Heilig zijn, o God, uw wegen. Opdat zo het loflied ook mogen oprijzen. Niemand spreekt uw hoogheid. Wie is een God als gij? Groot van macht. En heerschappij. En geduld. En langmoedigheid. En goedertierenheid. En barmhartigheid. En almacht en wijsheid en zondaarsliefde. Ach Heere, en in dat alles zijt gij groot. En dat is ons enige hoop, dat is de enige behoud. Nergens anders is het te zoeken, nergens anders zullen we het ooit kunnen vinden. We bidden van u Heere, heilig uw woord aan ons hart. En wil genadig verzoening doen over al onze zonden. En al onze ongerechtigheden wegnemen. Neem ons allemaal voor uw rekening, ook de laatste uren van deze dag. Bewaar ons voor zonde, voor overdaad, voor wereldgelijkvormigheid. Bewaar ons in de vreze van uw naam, o God. En laat ons morgen van u de gelegenheid ontvangen om opnieuw te horen naar wat gij ons te zeggen hebt. Om zo ook het nieuwe jaar in uw huis te beginnen. En daar onze plaats te mogen innemen. Daar waar gij wilt zijn. En waar gij opnieuw wilt spreken. Heere, gedenk ons. En vergeef onze zonde. En aanvaard onze dank. Voor alles wat u ons ook in deze avond nog weer schonk. Jezus wil. Amen. Psalm 79, het vierde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En zo zullen wij de schapen uwer weiden. 79, 4 en 7. En laten wij dat staande zingen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.